Vanavond gaan we met elkaar uit 1 Timotheüs 6 nog een stukje lezen. We hebben het de vorige keer gehad over de wortel van alle kwaad, hebzucht, hoogmoed, geldzucht, geldliefde, waardoor heel wat levens kapot gemaakt zijn en mensen soms ook sociaal erg onwaardig gaan leven omdat ze geld willen hebben, oneerlijk worden soms, egoïstisch. Nou, dat wordt bedoeld in vers 10, de wortel van alle kwaad. Dat kan zich op allerlei manieren uiten als de geldzucht ons te pakken heeft gekregen. Nou, misschien is het goed om toch vanaf het 11e vers nog te lezen. We hebben daar de vorige keer ook iets over gelezen. Het 11e vers van 1 Timotheüs 6. Gij daarentegen, o mens Gods. Hier wordt heel eenvoudig gezegd, man Gods. We lezen er ook in het Oude Testament over. Een man Gods was Abraham. Een vrouw van God. Een getuige van God. Ontvlucht deze dingen. Toch jaag naar de gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. En dan komt het strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp het eeuwig leven waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle leven wekt en voor Christus Jezus die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen. De koning der koningen en de heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan, hem zij de heerlijkheid, de eer en eeuwige kracht. Amen. Hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn en hun hoop gevestigd te houden, niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft om wel te doen. Rijk te zijn in goede werken, vrijgevig, mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen. O Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd. Houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zogenoemde kennis. Sommigen die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt. De genade zij met u lieden. Paulus zegt dus tegen Timotheus, en we hebben gezien de Timotheusbrieven vormen toch wel een hele wonderlijke stel brieven. We hebben de algemene brieven. Dat zijn brieven die niet gericht zijn aan een persoon, ook niet gericht zijn aan een gemeente. Dat zijn de brieven van Petrus, Johannes, Jacobus en Judas. We hebben de gemeentebrieven, die gericht zijn aan de gemeente. Veel brieven van Paulus, die zo zijn. En we hebben natuurlijk ook de pastorale brieven, de persoonlijke brieven die Paulus schrijft aan een persoon. En dat is onder andere, dat zijn de twee Timotheusbrieven en de Titusbrief. En nog een hele bijzondere brief met een bepaalde aangelegenheid is de brief van Filemon. Dat zijn de geschriften, de brieven uit het Nieuwe Testament. Nou, in deze hele persoonlijke brief geeft Paulus als het ware zijn stokje door aan Timotheus. Hij vertelt Timotheus hoe het gaat om God te dienen, hem ook de handen opgelegd heeft, hoe Paulus hem ingezegend heeft, hoe de oudsten hem ingezegend hebben in het werk. En hij schrijft aan Timotheus de dingen, de valkuilen die er zijn, waar hij op moet letten. En dan is het heel mooi, zoals Paulus dan zegt in het 12e vers, strijd de goede strijd des geloofs. Strijd de goede strijd des geloofs. Ik heb u de vorige keer verteld Er is een strijd die voor ons gestreden werd. Die werd gestreden op het kruis aan Golgotha. Die strijd konden wij niet strijden. Die heeft Christus voor ons gestreden. Er is een strijd die zich dagelijks afspeelt in ons persoonlijk zelf. In ons eigen leven. Dat is de strijd tussen vlees en geest. Tussen die oude mens en dat nieuwe leven. Dat is die strijd in ons. Die zich afspeelt om ons heen. En dat is de strijd die gestreden wordt, ja, waar Paulus het wel eens over heeft. Hè. Wij hebben niet te worstelen met vlees en bloed, maar tegen de overheden, de macht in de hemel en de westen. Dat is de strijd die je te maken, waar Paulus mee te maken heeft met de tegenstand die er is. Als hij het evangelie brengt. Hè, zodra je leven aan de Heer geeft en je wil hem gaan dienen. Nou, ga er maar vanuit, dan ervaar je strijd. Dan ervaar je gewoon strijd, ontmoediging op allerlei manieren. Of ja, er is er iemand die ja, dan valt het nog wel mee. Maar zodra je actief voor de Heer gaat strijden, gaat werken, dan ervaar je die strijd om je heen. Hè? Dus dat is een strijd en daarom zegt Paulus, strijd de strijd. Hij kon aan het einde van zijn leven zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Hij heeft eerst de verkeerde strijd gestreden. Toen vocht hij tegen de gemeente. Toen streed hij tegen de gemeente. Maar toen heeft hij de Heer ontmoet. En vanaf dat moment heeft hij de goede strijd gestreden. Aan de kant van de strijd. En hij zegt zo mooi in 2 Timotheüs 2, misschien wel goed om dat even te zien. Daar komen we natuurlijk over een poosje. Ik heb het al een keertje genoemd, eventjes vooraf. Daar staat in 2 Timotheüs 2 vers 3. 2 Timotheüs 2 vers 3, daar staat, leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veld in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. Hier hebben we het ook weer te maken met een soldaat die in een strijd verwikkeld is. En dan staat er in vers 5, en indien iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp gestreden heeft. Het dienen van de Heer, dat heeft ook te maken met strijden. En ik denk dat we dat allemaal wel, ieder op een andere manier, wel weer ervaren. Nou, in die strijd zegt Paulus zo mooi tegen Timotheus, strijd de goede strijd des geloofs, als we weer even teruggaan naar vers 12, en dan zegt hij, grijp het eeuwig leven. Nou, is het eeuwig leven gewoon maar voor ons voor het grijpen? Moeten we dat eeuwig leven zelf maar te pakken zien te krijgen? Diezelfde uitdrukking wordt ook in het 19e vers van dit hoofdstuk gebruikt, ietsjes anders. Daar staat in vers 19, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te met het feit verlang. Strek je uit naar dat eeuwig leven of dat ware leven. Dat een verlangen in ons is om ons uit te strekken, niet naar het even maar naar het ware leven. En het ware leven is niemand anders dan Christus is voor ons het leven. Dat we dat als het ware grijpen in de strijd. Dat het daarom te doen is om dat ware leven te grijpen. We hebben het gehad over de belijdenis, zoals de Jezus voor Pilatus stond en de waarachtige belijdenis uitsprak. Hij zei, de Jezus zei, ik ben hier gekomen om voor de waarheid te getuigen. En ik heb dat de laatste tijd twee keer, denk ik, in de prediking wel eens genoemd. Een leven zonder Jezus is één grote leugen. Pas wanneer je de Jezus ontdekt in je leven, dan kom je vanuit de leugen in de waarheid. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dus de waarheid vind je in de Heer Jezus alleen. En van die waarheid mogen we getuigen. En dat mogen we vasthouden. Dan staat er tot de verschijning, staat er in vers 14, van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er zo mooi achter in vers 15, welke te zijne tijd de zalige en enige heerser zal aanschouwen. Mensen, er komt een moment, en voor het woordje verschijning wordt hier in het Grieks het woordje gebruikt epifanie. Epifanie betekent letterlijk verschijning, zichtbaar worden. Is dat nog niet zo? Als u kijkt in 2 Korinthe 5, in 2 Korinthe 5, vers 2 Korinthe 5, vers 7, daar staat, misschien vers 6 te beginnen, 2 Korinthe 5, vers 6. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in de vreemde zijn. En dan komt het, want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Nou, het aanschouwen, de epifanie, het zichtbaar worden van Jezus. Peter zegt het zo mooi, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. Het is geloof. En Johannes zegt zo mooi in de brief, hoop die gezien wordt is geen hoop. We zien het niet. We kunnen het nog niet aanschouwen. Maar straks zal het moment komen dat onze Jezus, in wie wij geloven, die we nu nog niet zien, aanschouwd zal worden. Door wie? Dat staat zo mooi in Zacharia 14. En zij zullen hem aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. In de Filippenzenbrief staat. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. Hij zal zichtbaar worden. Het is nu nog wandelen in geloof. En straks zal het zijn wandelen in aanschouwen. En het is zo mooi dat er in de Bijbel staat, wij zullen hem zien. We zullen hem gelijk zijn. En ja, tot die tijd is het zo belangrijk om te wandelen, strijd, de goede strijders geloof, om te wandelen zoals de Heer dat van ons vraagt, hier ook in die Timotheusbrief. Eens zal dat moment aanbreken dat hij zal komen. En dan zal hij komen, staat hier. En dan staat er zo mooi in dat 15e vers, als de zalige en enige heerser. Nou, afgelopen nacht werd er in Amerika behoorlijk gedebatteerd van wie is nou wel de beste leider in Amerika. En men denkt naar het leiderschap. Er zijn zoveel koningen. En weet u dat er in Zacharia 14 staat, te dien tijde zal de Heere de enige koning zijn. Dat staat er letterlijk in Zacharia 14. Hij zal de enige koning zijn. En hier staat het ook, de enige heerser. Hij zal de koning, de koning en de heer der heren zijn, als de Jezus terug zal komen bij de epifanie, bij de verschijning van de Jezus. En dan wordt hier de eer aan God gegeven. En als we nog even naar het 16e vers kijken, die alleen onsterfelijkheid heeft. Daar staat niet die alleen onsterfelijk is. Dat is een beetje een verschil. Daar staat die alleen onsterfelijkheid heeft. Het woordje sterven, dat komt voor de eerste keer voor in het boek Genesis. Waar God tegen Adam en Eva, waar God tegen Adam zegt, ten dagen dat je van deze boom eet, zul je voorzeker sterven. Dat woordje sterven, en er staat in de Romeinenbrief dat het woordje sterven, het stervensproces is doorgegaan tot over de hele wereld. Maar er is er maar één die buiten die sterfelijkheid staat. En dat is God zelf. Hij is de enige die onsterfelijkheid bezit. Hij is niet sterfelijk. En wat is het toch geweldig dat wij in de Heer Jezus Christus weer dat eeuwig leven teruggekregen hebben. En dat het sterfelijke overwonnen is. En overwonnen zal worden als Christus terugkomt. En dat in die zin de dood en het sterven eens voor altijd overwonnen zal worden. Hij staat buiten de sterfelijkheid die alleen onsterfelijkheid heeft. En dan staat er en in een ontoegankelijk licht woont. Er staat hier heel duidelijk in vers 16, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. God is voor ons niet te zien. Een tijd geleden kwam er een keer een jonge man naar me toe in Ermelo, naar een seminar, en die zei, waarom heeft God het nou toch zo moeilijk gemaakt? Waarom kunnen we God niet gewoon even zien? Dan kan iedereen toch geloven? He, ik heb ook wel eens gezegd, waarom is de Heer Jezus na zijn opstanding niet gewoon naar Pilatus gegaan? En naar Caiaphas. En hij zegt, hier, kijk, hier ben ik weer. Had hij toch makkelijk kunnen doen? Er was misschien het hele Romeinse Rijk wel tot geloof gekomen. Wat eigenlijk 3 eeuwen later wel gebeurde, maar met alle gevolgen van dien. Nee, niemand heeft ooit God gezien. Kijk, als wij God zouden zien, dan zouden we een beeld van God kunnen vormen. En God heeft gezegd, niemand mag van mij een beeld vormen. Niemand mag van mij een beeld maken. God is niet te vatten in een beeld. Wat mij zo opviel toen Helene en ik zo'n 3,5 weken geleden in Zuid-Frankrijk waren. Dat we op een keertje op een avond laat thuis terugkwamen bij de bed and breakfast waar we toen logeerden, midden in the middle of nowhere. En we keken omhoog en zoveel sterren heb ik nog nooit gezien. Wolken met sterren. Zo gigantisch. En nou ja, we stonden daar met z'n achten, met mijn familieleden, we waren met 4 echtparen. En eentje van ons begon te zingen, zie ik sterren aan de hemel staan. En waarin we God zo aanbaden. En toen dacht ik bij mezelf, van al die miljarden sterren die er zijn, die stuk voor stuk allemaal waarschijnlijk veel groter zijn dan de planeet Aarde, heeft God 1 planeetje uitgezocht om daar de mensen te laten wonen. En dat die God zich bemoeit met ons. En dan zouden wij God moeten kunnen zien. Dan zouden wij van deze God een beeld moeten kunnen vormen. Nou, daar is God veel te groot voor. Dat kan gewoon niet. God is zo groot, zo majestueus. En vandaar dat hier staat, niemand heeft ooit God gezien. En kan God ook niet zien. U kent dat stukje wel van Mozes, die zoveel gezien heeft van God, de doordocht door de Rode Zee, het manna, de plagen in Egypte. Mozes had al zoveel gezien, maar 1 ding ontbrak nog. Dan staat er in Exodus 33 dat Mozes zegt, Heer, ik wil graag niet de dingen zien die u doet, maar ik wil u graag zien. Laat mij toch uw heerlijkheid zien. En dan zegt God tegen Mozes, onmogelijk. Niemand kan mij zien en leven. Niemand. Ik ben te heilig, te groot. Dit kan niemand aan. En natuurlijk vraag je dan af, ja, maar met wie heeft Mozes dan gesproken? Er staat zelfs, hij sprak met de Heer van aangezicht tot aangezicht. En wie was dat dan? Met wie? Nou weet je, ik denk de grote oplossing vind je in Johannes 1... waar Johannes zijn evangelie begint inderdaad ook met de grootheid van de Jezus, de grootheid van God. En dan staat er in Johannes 1 vers 18, hetzelfde wat de Heer tegen Mozes zegt in Exodus 33 vers 20, daar staat, niemand heeft ooit God gezien. En Abraham was een vriend van God. En we lezen op een gegeven moment, en de Heere, die kwam met twee engelen naar Abraham toen hij onder de terebint zat. En ze hebben met Abraham gegeten. En we lezen van Abraham dat hij voor de Heere neerknielde en zei, als er nog 10 rechtvaardigen zijn, hè, kunt u dan Sodom niet sparen? Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Zoals de Heer Jezus in het Nieuwe Testament zei, wie mij ziet, ziet de Vader. Zo was de Heer Jezus ook in het Oude Testament, als de engel des Heeren of als de Heere zelf. En die zei, ja, wie mij ziet, ziet God zelf. Hij is niet alleen het beeld van God geworden toen hij hier op aarde kwam, maar hij was het beeld van God ook in het Oude Testament. God openbaarde zich door zijn zoon in het Oude Testament. En vandaar dat we ook kunnen lezen dat de Jezus er van eeuwigheid tot eeuwigheid ook geweest is. De Jezus ontstond niet pas in Bethlehem, maar hij was de eeuwige. Ook in het Oude Testament heeft Jezus God leren kennen van eeuwigheid. En dat is hetgeen wat hier zo prachtig beschreven wordt, hoe Paulus God groot maakt en laat zien, ja, Timotheus, dit is de God die jij mag dienen. Nou, als we dan even verder gaan, ja, we moeten dan toch dat de volgende keer maar weer oppakken, want er staat meer in dan dat u denkt in dit stukje. Maar dan heb je die vergelijking tussen vers 9 en vers 17. Vers 9 staat, maar die rijken willen zijn. Dat is het verlangen naar rijkdom. En in vers 17 staat heel eenvoudig, hun die rijk zijn. In de tegenwoordige wereld moet gij bevelen niet hooghartig te zijn en een hoop gevestigd te houden, niet op onzekere rijkdom, doch op God die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft om wel te doen. Hun die rijk zijn. Er zijn mensen ook om je heen, ik ken ze ook zelf wel, die aan wie God rijkdom toevertrouwd heeft. Gewoon toevertrouwd heeft en die daar ook niet heel erg naar verlangd hebben of een zucht naar rijkdom hebben, maar God heeft hen dat toevertrouwd, rijkdom. En dan zegt de Heer wel heel duidelijk in dat stukje, en dat heb ik hier onderstreept, in vers 17 staat, hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld. Dat betekent, hun aardse rijkdom is beperkt tot dit leven. Het gaat niet verder. Vandaar dat hij staat in deze tegenwoordige wereld. Dus al de eerste nuance die Paulus hier aanbrengt, het is hartstikke fijn dat je rijk bent, maar het is tijdelijk. Want die rijkdom gaat voorbij. Die rijkdom is beperkt tot deze wereld. En dan zegt hij tegen Timotheus, en leer hen dan ook maar dat ze beveel hen als het ware om dan niet hooghartig te zijn, niet vanuit de hoogte, niet hoogmoedig, maar ook nederig te zijn in al hun rijkdom, in hun positie. En weet je, dat is zo mooi om dat te zien, dat mensen soms verschrikkelijk rijk kunnen zijn en toch zo heel normaal kunnen blijven, hè? Gewoon heel nederig kunnen zijn. En ik weet bijvoorbeeld van een man als die begonnen is met Center Parks. Was in Rotterdam een man, Piet Derksen. Die had een winkeltje. En dat winkeltje dat groeide uit tot Sporthuis Centrum en Center Parks. En op een gegeven moment had hij honderden miljoenen. En als je hem tegenkwam, zag je het helemaal niet aan hem. Heel eenvoudig mannetje. Reed in een aftan. En hij gaf zijn geld aan projecten in. Hij was zelf katholiek. En mij gaf ze geld aan allerlei missionaire acties in Spanje. Ook hier in Nederland heeft hij heel veel donaties gedaan. Dit is een man, meneer Kessler. En die heeft vreselijk veel geld. Woont in Costa Rica. En die heeft hier hele grote panden in Driebergen staan, waar bijvoorbeeld de Navigators zitten. Of een Joost van Kruis zit. Grote gebouwen. Maar als je deze man tegenkomt, heel eenvoudig. Een hele eenvoudige man. Weet je, dat zijn zulke mooie voorbeelden, hè, van mensen die zoveel geld hebben en toch zo eenvoudig blijven. Niet vanuit de hoogte, maar gewoon ja, weten van de Heer heeft mij rijkdom toevertrouwd. En die panden, die huizen, dat geld, dat geef ik aan de Heer of dat geef ik aan projecten. En dat is hetgeen, ja, dat zijn mensen die aan wie God rijkdom toevertrouwd heeft. Om daarmee ook God te dienen. En weet je, niet rijkdom zien als een basis van hun zekerheid. Hè, want die staat zelfs over onzekere rijkdom. Het kan soms ook ineens zo weg zijn. Niet dat die rijkdom er is om daar je hoop op te vestigen. Helemaal niet. Want je hoop blijft gevestigd op niemand anders dan de Heer. En dan staat hier ook hij die ten gebruike geeft. Deze personen die weten, het komt bij God vandaan. En ik mag het gebruiken. Misschien één vers daarover. En dan gaan we hiermee stoppen. Het jaarthema is toewijding. En het woordje toewijding vind je in het Nieuwe Testament alleen in de Tweede Korinthebrief. En in de NBG-vertaling. En in de Tweede Korinthebrief wordt het woordje toewijding met name gebruikt bij het offeren. Bij het offeren, de collecte die gehouden worden. Het is een liefdewerk. Dan staat er in 2 Korinthe 9. In 2 Korinthe 8 wordt het woordje toewijding, denk ik, als ik het goed heb, 7 keer genoemd. Ik zal ze niet alle 7 noemen hoor. Maar moet ik voor jezelf eens lezen. In 2 Korinthe 8 wordt het woordje toewijding 7 keer genoemd. En hij eindigt dat hele relaas over wat doen we in de collectezak of hoe dienen we God met onze financiën. In hoofdstuk 9, 2 Korinthe 9 vers 10. Daar staat 2 Korinthe 9 vers 10. Hij nu die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal uw zaaisel verschaffen en vermeerderen en het gewas uw gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt. Als je dit vers goed leest en daar goed over nadenkt, dan lees hieruit dat hoe meer je zaait, hoe meer God je leven gaat zegenen. En hoe nog meer dat je kan zaaien. Kijk, als je zaad wil hebben, dan moet je eerst gaan zaaien. Want dan krijg je meer terug. En dan kan je nog meer zaaien. Dus God zegt, en dat zegt hij ook in Malachi, beproef me hier nou maar mee. Beproef me hier nou maar mee. Geef dat wat hem toekomt. Wat God toekomt. En ik zal je zeker zegenen. En niet tot bekrompenheid, maar alle onbekrompenheid, zodat je ook tot zegen mag zijn met dat wat God je toevertrouwd heeft. En we hebben het zelf ook mogen ervaren in ons leven. En het is zeker de moeite waard om heel bewust de Heere dat te geven wat hem toekomt. En ook offers te brengen en te mogen ervaren dat God dat rijkelijk gaat zegenen. Goed, tot zover dit stukje. Dan gaan we het de volgende keer hopelijk dat hoofdstuk afmaken.